Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Elke Pol, gemeente Gouda, professor Joop Schippers en Mara Jerkes van Universiteit Utrecht. En Peter Kruijen van de Radboud Universiteit, moet ik natuurlijk zeggen. Wat is de impact van al dat vele thuiswerken? Wat doet het met de werk-privé-balans, de motivatie, de verbondenheid? Maar bijvoorbeeld ook met de verhoudingen tussen man en vrouw en met vrouwen aan de top. We gaan in gesprek met professor Joop Schippers en universitair hoofddocent Mara Jerkes van de Universiteit Utrecht. En Peter Kruijen, universitair docent van de Radboud Universiteit. We hebben echt een volle bak vandaag. En Elke Pol, daar bellen we straks mee, hoofd HR van de gemeente Gouda. Want wij maken namelijk samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over het superbelangrijke thema werk. Wil je naar de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, er zit nogal wat universitair gewicht hier aan tafel. Virtueel natuurlijk. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat kijk, de hele coronaperiode is natuurlijk vreselijk. Hè? Laten we dat eerst even zeggen, dan hebben we dat gezegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie heel interessant is, omdat het natuurlijk op het gebied van onderzoek tot allerlei extreme situaties leidt, waar je vervolgens weer onderzoek naar kan doen. Joop, hoe kijk jij ernaar?
Ja, in die zin is het een eigenlijk één groot sociaal-wetenschappelijk experiment. Mara zal daar ongetwijfeld dadelijk verder wat over vertellen. Maar een groot onderzoek gedaan over hoe mensen dat nu ervaren. Wat er verandert in arbeidsverdelingen. Ja, dat zijn kansen die je normaal eigenlijk niet krijgt.
Nou, vooral omdat ze zo extreem zijn. Hè? Ja. Er werken natuurlijk best wel veel mensen thuis. Allerlei andere situaties zijn er best wel. Maar nu is het ineens alleen maar thuiswerken voor veel mensen bijvoorbeeld. En dat hebben we natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt.
Nee, en het wekt natuurlijk enorm de nieuwsgierigheid onder wetenschappers onder ons. We hebben heel veel discussies erover gehad. Met name als je denkt vanuit een arbeids- en zorgperspectief, iets waar ik al 15 à 20 jaar onderzoek naar doe, willen we de hele tijd kijken wat kan daar nou verandering in brengen. En dan krijg je zoiets als de coronacrisis, wat ervoor zorgt dat massaal hoeveelheid mensen thuis aan het werk gaan. Niet iedereen. We vinden dat ongeveer de helft van de mensen thuis aan het werk was in de maand april.
De helft. Dat is toch hartstikke veel?
Dat is best wel veel. Maar tegelijkertijd zie je dat er ook een aanzienlijk deel is van mensen die nog steeds buitenshuis werkt. Hè, dus er werd veel in de media gesproken over iedereen is thuis aan het werk. Maar we moeten ook niet vergeten dat niet iedereen thuis kan werken. Hè, daar zie je een belangrijk onderscheid in.
Waar ik eerst heel benieuwd naar ben, is hoe dat nou bij jullie in het brein werkt. Dus vragen rondom dit thema, rondom het thema werk, thuiswerk, welke vragen roept het bij jullie op waarvan je denkt, oh, dat zou ik wel willen onderzoeken. Dus jullie mogen allen, ben gewoon even benieuwd hoe dat dan werkt. Dus wat is de meest spannende vraag die oppopt, waar je misschien niet eens nu mee bezig bent, maar waar je wel denkt, oh, daar zou ik wel onderzoek naar willen doen.
Oh ja.
Nou, Peter.
Ja. Ik doe onderzoek naar creativiteit en creativiteit van de werknemers dus. En normaliter ontstaat zo creativiteit op de werkvloer. En nu is de vraag van ja, als mensen thuis gaan werken, hebben ze dan meer rust en ruimte om creatief te zijn? Of levert het juist meer spanningen op en zijn ze juist minder creatief? Dus dat zou ik heel erg graag willen onderzoeken.
Ja, ik hoor ook allebei de verhalen, dus ik ben daar ook wel benieuwd naar. Want sommige mensen zeggen, nou, het viel eigenlijk best wel mee. Ik heb hier mensen van Achmea gehad die zeiden, nou, eigenlijk ging het hartstikke snel. Maar ik hoor je ook mensen die zeggen, nou, ik ben echt totaal lam geslagen, er komt niks meer uit.
Ja, je ziet dat. Ik heb de laatst ook een vragenlijst onder ambtenaren uitgezet. En is ook, de ervaringen lopen enorm uiteen. Dus van inderdaad mensen zeggen, rust, reflectie, ruimte. Versus mensen die zeggen, ik word er helemaal gek van. Het is het grootste trauma van mijn hele leven.
Ja. Maar we gaan natuurlijk straks naar het onderzoek wat je al doet. Ja. Wat is de volgende vraag waar je al mee in je hoofd zit?
Ja, ik doe vooral onderzoek naar sociaal beleid. Dus wat overheden doen om mensen in het dagelijks leven te helpen op allerlei wijzen. En ik ben vooral heel erg benieuwd hoe overheden daarin verschillen. Wat voor soort beleid hebben ze verzonnen? Je ziet ook in Nederland allemaal maatregelen bedoeld zijn om mensen in de coronacrisis te helpen. Maar heeft dat beleid daadwerkelijk een effect? En zeker op het terrein van arbeid en zorg of arbeidsverhoudingen zie je dat Nederland eigenlijk betrekkelijk weinig deed als het ging om ouders bijvoorbeeld tegemoetkomen in een verlofperiode gedurende de crisis. Terwijl andere landen zoals Slovenië of Finland, België dat wel degelijk hebben gedaan. En wij zijn juist nu bezig met...
Ja, en wat hebben ze daar dan gedaan?
Bijvoorbeeld een ouderschapsverlof omgerekend specifiek voor de coronacrisis, zodat ouders ook aanspraak konden maken op betaald verlof gedurende de crisis, ja, of een hele periode of een gedeelte daarvan, terwijl scholen en opvang dicht waren. Omdat, ja, je niet kunt verwachten dat mensen aan het werk kunnen zijn. En we weten uit ons onderzoek dat veel werkgevers begrip hadden voor mensen die thuis moesten werken en ook zorg kinderen en zo moesten regelen of zorg voor anderen. Maar niet iedereen, niet alle werkgevers hadden evenveel begrip. En als je als ouder daar of mantelzorger, ja, met je handen in het haar zit, ja, dan is zo'n verlof wel interessant. Maar tegelijkertijd weten we het al een beetje dat uit Finland, waar ze wel zo'n beleid hebben, dat mensen, tenminste hoogopgeleide vrouwen, daar meer disbalans ervaren in de werk-privé dan hier. En wij zijn met elkaar heerlijk in discussie over hoe komt dat nou? En heeft dat te maken met de deeltijdcultuur in Nederland of andere dingen? Dus misschien kunnen we daar straks ook iets meer over praten.
Zeker, zeker. Gaan we zeker doen. Joop, wat is jouw vraag waar je mee in je hoofd zit? Waarvan je zegt, daar zou ik wel onderzoek naar willen doen.
Nu. Nou ja, toch vooral wie de winnaars en verliezers zijn. Ik bedoel, dat is eigenlijk normaal ook mijn thema van onderzoek op de arbeidsmarkt. In het algemeen onder normale omstandigheden. Maar natuurlijk ook hier. Zijn er nou bepaalde groepen die hier beter mee omgaan? Die hier meer van profiteren? Die hier beter bij gedijen dan anderen? En zijn dat dezelfde winnaars als normaal? Of komen nu plotseling andere mensen bovendrijven? Wat je bijvoorbeeld ziet is dat nu wij allemaal achter ons bureau thuis zitten, is het plotseling niet meer een beperking om in een rolstoel te zitten. Aha. Dat zijn mensen die draaien nu gewoon mee. Want iedereen zit thuis op zijn bureaustoel. En of het dan een stoel is met wielen eronder, maakt plotseling niet meer uit. Terwijl dat als je naar een werkplek moet, ja, dan zijn die mensen vaak toch in het nadeel. Ja. Moet daar van alles en nog wat voor geregeld worden. Maar dat zie je nou dus niet meer. Nou, dat is zomaar zo'n wonderlijk bijeffect waarvan je dan denkt van, hey, ja.
Terwijl ik juist...
En zijn jullie nou ook niet heel erg benieuwd naar wat het hele... Want ineens waren er vitale sectoren. Daarvoor wisten we niet eens een vitale banen. Dat was een paar maanden geleden. Wist nog bijna niemand in Nederland dat die überhaupt bestonden.
Dat wisten we natuurlijk eigenlijk wel.
Ja, maar dat was helemaal... Dat woord gebruikten we niet in de media. En nu is het er ineens. Maar nu zijn er ook ineens mensen die erachter komen dat ze er niet in zitten. Gaat dat nog effecten hebben?
Nou, dat is een van de grote beleidsmatige vragen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk afgelopen weken al bij herhaling de discussie gehad over moet de beloning in de zorg omhoog. Uiteindelijk heeft een motie daarover het vorige week in de Tweede Kamer niet gehaald. Om daar structureel iets aan te doen, los even van die eenmalige bonus van 1000 euro netto. Dus de vraag is even hoe lang dit ook beklijft. Ik bedoel, we praten er nu over dat zorg en politie en het onderwijs, dat die toch eigenlijk wel heel belangrijk zijn. Onderwijs is ook zoiets. Bedoel, al die ouders die kwamen er nu achter hoe belangrijk toch eigenlijk die onderwijzers en onderwijzeressen van hun kinderen wel zijn. En dat je dat niet zomaar thuis even overneemt. Maar of dat er ook toe gaat leiden op langere termijn dat de salarissen bijvoorbeeld in het basisonderwijs verhoogd worden. Nou, dat moet ik eigenlijk allemaal nog zien. Dus dit is wel van, we beleiden dit nu op dit moment. En je hoort het de laatste week alweer wat minder. Maar in ieder geval zo de afgelopen maanden kwam dat heel vaak met de mond naar voren. Maar de daden, dat
staat... Nee, we hebben hier, het Mediapark hier is tegenwoordig ook een soort demonstratieruimte geworden. Ja. Een soort tweede Malieveld. Hè? Want als daar dicht is, dan komt iedereen gezellig hier naartoe. Of naar Wageningen, waar ik overigens zelf woon. Dus ik heb bij mij, het is altijd feest, bij mij voor de deur. Ja. Dus wij hadden voor afgelopen vrijdag hadden we hier en de kermisexploitanten en we hadden de boeren. Nou, die hebben allebei grote spullen om mee te nemen, hè, waarbij ze de kruispunten vast kunnen zetten. Ik zou zeggen, zorg en onderwijs. Jullie moeten even creatief zijn, iets groots bedenken, waardoor je beter kan demonstreren. Want je hebt gewoon grote spullen nodig.
Je zou ook kunnen zeggen dat het eigenlijk best wel bizar is dat mensen met de grootste mond het meest kunnen bereiken. En dat mensen überhaupt in de zorg en in het onderwijs moeten protesteren, verbeteren arbeidsvoorwaarden en meer waardering voor het werk wat ze doen. En ik vind het wel interessant om te zien dat in de coronacrisis, dat iets wat al 20, 30 jaar geleden speelde, namelijk de waardering van zorg, niet alleen betaalt wat wij in het zorg hier op de arbeidsmarkt zien, maar ook thuis, dat er nu en al ineens een nieuwe discussie aan het oplaaien is van, wat vinden wij eigenlijk belangrijk? Is zorg wat mensen thuis doen even belangrijk als zorg wat mensen ook gewoon op de arbeidsmarkt doen? Ik denk dat daar wat wel iets voor te zeggen is. Maar dan moet je beleidsmatig ook andere maatregelen verzinnen om dat beter in goede banen te laten leiden.
Ja. Ik doe het rondje natuurlijk niet voor niks. Hè. Dus ik hoor inclusie hoor ik langskomen. Ik hoor man-vrouw hoor ik langskomen. Creativiteit. Verbondenheid heb ik nog niet echt gehoord. Wat doet dat thuiswerken, dat op afstand zijn? Wat doet dat met je verbondenheid met de organisatie, verbondenheid met je collega's? Is dat iets wat jullie fascineert? Of zeg je van, nou, dat vinden wij eigenlijk totaal niet interessant?
Ja, wat je ziet hier in het thema, is dat een aantal mensen zich wel druk maken over het onderlinge collegialiteit. Dus mensen die zeggen van, ik wil niet meer naar mijn werk toe, want ik ben een risicogroep. En dat er dan plotseling op het werk nu minder respect is voor die mensen. Zeggen van, ja, maar kom gewoon, want wij zijn er ook weer allemaal. Dus wat maak je druk om? Dus in die zin hebben we een kort geheugen met z'n allen. En dat geldt denk ik ook voor die discussie over de arbeidsmarkt. Waar ik ook denk, 2 maanden geleden, zorg klappen, klappen.
Zonder te klappen, ja.
En vorige week is het weer allemaal huggen. We zijn er klaar met dit protest. En dat zie je dus ook in die organisaties gebeuren, denk ik.
Ja. Ja, ik kan ook zeggen.
Nou ja, wij zijn daar bijvoorbeeld ook bij vordering over in gesprek met het college van bestuur. Laat ik zeggen, juist in grote organisaties is het heel makkelijk dat mensen op een of andere manier in de anonimiteit verdwijnen. En hangt het af van hoe toevallig jouw leidinggevende in elkaar zit. Op het punt van belt hij of zij de medewerkers eens op. Organiseren ze toch op een of andere manier iets leuks. Al is het maar een virtuele borrel via Teams of Zoom of weet ik het wat.
Ja.
En je ziet dat waar een leidinggevende dat niet initieert. Dat heel moeilijk is dat spontaan tot stand komt. Kijk, als je samen in een gebouw zit. Dan is het ook zo dat wij ook de niet leidinggevende. Dat die zegt op een gegeven moment gewoon op vrijdagmiddag van jongens wie gaat er mee naar het café. En dat soort dingen, dat soort spontane dingen gebeurt nu veel minder makkelijk. Terwijl het juist voor het onderhouden van contact wel heel belangrijk is. En het wordt met name ook weer heel belangrijk als je dadelijk bijvoorbeeld bij 1 september nieuwe mensen in je team hebt. Er zijn mensen vertrokken. Moeten mensen nieuw worden ingehuurd. Dat geldt bijvoorbeeld ook heel sterk voor nieuwe studenten. Ik bedoel, hoe betrek je die erbij? Sommigen daarvan hebben al sinds maart geen les meer gehad als ze van de middelbare school komen. Nou, hoe integreer je die weer heel duidelijk in een nieuwe opleiding in een nieuw team. En daarvoor is dus dat bij elkaar komen wel heel belangrijk.
Nou ja, daar wil ik nog veel meer van weten. Maar zeker ook het onderzoek wat jullie al gedaan hebben in deze periode. Want de eerste resultaten zijn er natuurlijk. Omdat we in maart zo'n beetje begonnen zijn met heel erg veel thuiswerken. En dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Rachel van Raan, hoofd HRM Plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Joop Schippers, Mara Jerkes en van de Universiteit Utrecht en Peter Kruijen. Gaat ineens wat anders af. En Peter Kruijen van de Radboud Universiteit. Die zijn te gast hier in de studio. En we praten over deze rare, bijzondere, fascinerende tijd waar we in zitten. Want zoals dat goed wetenschappers betaamt, is er natuurlijk vol gas onderzoek gedaan de afgelopen periode. Maar volgens mij begin ik bij jou.
Is goed.
Toch?
Ja.
Kun je er al wat over zeggen?
Zeker. Wij hebben dus onderzoek gedaan. Wij kregen de kans om via Odyssey, dus Open Data Science Infrastructuur plan, om 4 minuten paneltijd te hebben met een langlopend panel. Dat is een groep allemaal Nederlandse huishoudens gerund door Center Data bij de Universiteit van Tilburg. En wij hebben gekozen om een vragenlijst uit te zetten onder ouders met minimaal 1 kind onder de 18 jaar die thuis woont. Waarvan minimaal 1 partner betaald werk doet. Uiteindelijk hadden we 863 mensen, als ik het goed zeg. En dat is een representatieve steekproef. Dus we kunnen ook mooie conclusies trekken voor de Nederlandse samenleving. Voor mensen met kinderen dan in ieder geval. Wij hebben onderzocht wat de corona-lockdown deed met de tijd die je besteedt aan betaald werk. Of de momenten waarop je werkt, waar je werkt. De verdeling van arbeid en zorg, huishoudelijke taken. Maar ook hoe je dat ervaart. Ervaar je meer werkdruk? Ervaar je verslechtering van de werk-privé-balans? Wat doet het met je vrije tijd?
En dat allemaal in 4 minuten?
En dat, wow. Nou, uiteindelijk mochten we 7 minuten hebben, omdat wij een kleinere steekproef hadden. Dus we hadden geluk. Dus we hebben nu net de eerste resultaten in mei gepresenteerd in een beleidsnotitie. En we hebben vandaag toevallig ook net de tweede vragenlijst uitgezet om te kijken hoe het ouders is vergaan in de maand juni.
Dus deze ging over
april. Okay. Dus midden in de lockdownperiode. Yeah. En er zijn een aantal dingen die wij heel erg interessant vonden. Namelijk dat inderdaad 54% van de ouders geeft aan thuis te hebben gewerkt in de maand april. Ja, dus echt gewoon een aanzienlijk deel. En wij zien ook dat er grote verschillen zijn qua opleidingsniveau. Dus Joop had het net over winnaars en verliezers. En de media wordt inderdaad vaak gezegd van, wie kan nou eigenlijk thuis werken? En is dat niet een soort hoogopgeleid iets? Dat is het wel. Hè? Onderzoek bevestigt dat ook. Dus op het moment dat wij het hebben over thuis werken, wordt het nu een normaal. Dan denk ik, we moeten wel heel goed nadenken over wie zijn de mensen die nu thuis werken.
Want die 54% die thuis werkt, daarvan kun je natuurlijk zien wat hun opleidingsniveau is.
Dat kunnen we zien. Ik moet het dan wel eventjes weer bij de lijstnotitie erbij pakken van wat we dan precies zeggen over de hoeveelheid mensen die het in het verschillende opleidingsdingen. Vooral hoogopgeleide ouders en ouders in de publieke sector. Die zijn de mensen die het meest thuis werken op dit moment.
Op zich eigenlijk kantoormensen. Precies. Om het zo maar even te zeggen, toch?
Ja. En dat is ook vrij logisch als je dat bedenkt. We zien ook, ook iets bevestigd in het...
Veel niet-vitaal beroepen. Dus
veel niet-vitaal beroepen.
Ja.
En we zien ook dat 56% van de moeders werkt in een cruciaal beroep. Ten opzichte van 34% van de vaders. Aha. Dus moeders... En dat is voor ons ook een reden om van tevoren te zeggen van, we wisten al dat vrouwen oververtegenwoordigd waren in de zorg, in het onderwijs, in de kinderopvang. Dus wat doet dat op het moment dat die beroepen als cruciaal worden bestempeld en die moeders misschien minder thuis kunnen werken?
Aha.
We hadden gehoopt dat het echt een hele grote verandering teweeg zou brengen. Gewoon omdat het ook interessant, niet omdat wij zeggen dat mensen dat op een bepaalde manier moeten doen, maar dat dat interessant zou kunnen zijn vanuit wetenschappelijk perspectief. Maar wat we zien in Nederland, maar ook buiten Nederland van andere studies, is dat er wel degelijk kleine verschuivingen plaatsvinden, maar niet heel grote verschuivingen. Dus in onze studie...
Even simpel gezegd, veel moeders waren buiten aan het werk, zoals ze altijd al aan het werk waren. En veel vaders zaten niet op kantoor, belangrijk te zijn, maar zaten gewoon thuis bij de kinderen.
En die moesten ook gewoon werken.
Ja.
Maar de kinderen waren ook thuis. Dus zie je dan een verschuiving in de verdeling van zorgtaken.
Maar ik kan me ook uitmaken. Ik kan me ook, want tussen de 0 en de 18, dat maakt nogal uit. Want of je een kind van 2 hebt die alleen maar nee kan zeggen en nog niet zo heel veel kan. En vooral heel veel aandacht nodig heeft. Ja. Of zoals mijn kinderen zijn, 15 en 17. Ja, daar hoef ik niet zo heel veel aandacht aan te geven. Behalve dat ik moet zorgen dat er genoeg eten in huis is. Maar verder regelen ze het wel.
Ja.
Heb je daar nog naar gekeken?
Ja, we hebben niet heel specifiek naar de leeftijd van elk kind kunnen kijken, maar wel of mensen schoolgaande kinderen hadden of niet en in welke categorie ze zaten.
Okay.
En wat wij zagen is dat de oneenigheid tussen partners gedurende de lockdownperiode op de meeste terreinen niet toenam, maar wel op het terrein over de zorgverdeling voor kinderen, voor ouders met kinderen die naar de basisschool gaan.
Ja.
Dus voor mensen met
de
jongste kinderen. Ja, dat is echt. Ik heb zelf ook een kind van 4. Die net naar de basisschool was gegaan in januari. Nou, gelukkig bij ons gaat het allemaal uitstekend. Maar het is lastig. Kinderen van 4, 5, 6. Die kunnen zichzelf niet vermaken. Die kunnen ook niet zelfstandig werkjes maken die ze van school krijgen. En over het algemeen is er dan minder vanuit school georganiseerd in termen van beeldbellen om onderwijs te doen. Omdat het niet zo noodzakelijk is op die leeftijd. Ja, maar dat betekent wel een heel inbreuk op je werkdag voor ouders. Dus ik denk dat dat wel degelijk een groot verschil maakt.
Ja, kan je dan wat zeggen over de manier waarop mensen het opgelost hebben? Maar dat is natuurlijk lastiger, want ik kan me voorstellen dat ze inderdaad keuzes moeten maken in jullie vragenlijst.
Ja. Wij hebben geen vragen kunnen stellen over hoe ze dat zelf hebben opgelost. Dus ik weet het uit verhalen van vrienden om me heen en mensen, ouders op school. Maar verder, en wat ik vooral zie, is mensen die gewoon in shift zijn gaan werken. Of om de dag dat de ene dag werkt en de andere de andere dag. De ochtend werken versus de middag werken. Wat wij wel kunnen zien is dat heel veel ouders op andere momenten zijn gaan werken. En dat vooral moeders hun arbeidstijden hebben aangepast, meer dan vaders. Ja, dus veel ouders zijn meer ook op hun normale vrije dagen zijn gaan werken. En veel in de avonden en in het weekend.
Ja.
Ja.
Valt er dan nu al... Je doet natuurlijk vervolgonderzoek. Maar valt er al iets te zeggen over de, misschien de, het vergroten van de balans tussen zorg en werk voor mannen en vrouwen. Want die balans is natuurlijk, hè, vrouwen zorgen meer dan mannen. En we vinden met z'n allen, tenminste, ik vind met z'n allen, dat wel wat beter
wij
kan.
Ook,
ja, toch? Ja.
Nee, kijk, het is vooral belangrijk dat barrières worden weggenomen. En wat wij zien is als je een standaardvraag gebruikt, zoals andere instanties gebruiken om zoiets te vragen. Van hoe moeilijk of makkelijk vind je het om je betaald werk met je zorg voor kinderen te combineren? Dat slechts 11% voor de crisis zeiden van nou, ik vond het moeilijk. Of zeer moeilijk. Gedurende de crisis 1/3. En niet dat er überhaupt iets is als een balans tussen werk en privé of werk en zorg. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk dat er voor zoveel ouders veel moeilijker is geworden om werk en zorg met elkaar af te stemmen. En wij zijn natuurlijk nog niet uit de crisis. Mensen werken nog steeds thuis en de scholen zijn weer open gegaan. Maar dat hoeft niet zo heel veel te kosten of je kind zit weer thuis.
Nou, sterker nog, het is bijna vakantie. Dus precies. Dan zitten ze weer 6 weken thuis.
Ja, ja. Ja. Ja, dus dat is zeker iets wat de aandacht behoeft. Of dat
maak je ergens zorgen over? Is er een resultaat waarvan je zegt, jeetje, Mina zegt, daar moeten we echt wat aan doen?
Waar ik me echt zorgen over maak, is iets wat volgens mij door de meeste media helemaal niet is opgepikt. Namelijk dat moeders massaal inleveren op vrije tijd. 57% van de moeders geeft aan minder of veel minder vrije tijd te hebben. En wat je ziet, wij moeten dat iets meer gaan uitsplitsen. Maar vrouwen passen hun arbeidstijden aan, werken meer in de avonden en in de weekenden. We weten uit andere studies dat vrouwen hun arbeidsuren ook naar beneden hebben geschroefd. En dat veel vrouwen hun baan zijn kwijtgeraakt. We zien ook dat vrouwen nog steeds meer zorgtaken en huishoudelijke taken doen dan vaders. En ze hebben ook minder vrije tijd. Ik denk dat ze echt nu in de knel gaan komen. En zonder dat herstel, wat je nodig hebt om goed te kunnen herstellen van al het werk wat je doet, of dat nou betaald werk is of onbetaald, nou, dan heb je echt een probleem op de
Ja, want het zijn allemaal signalen dat uitval om de hoek ligt.
Ja,
burn-out,
want vrije
dat
tijd is
dingen.
Ontzettend belangrijk gewoon voor de kwaliteit van leven. En als je 57% van de moeders geeft aan minder vrije tijd te hebben. En dat we hebben het niet over 3 of 4 weken, maar over een structureel langere periode. Ja. Dat lijkt me niet wenselijk.
Ja. Nou ja, en daar zie je dus ook weer het risico dat de traditionele taakverdeling, dat die juist als beide ouders weer thuis zijn, dat die weer terugkeert. Als vrouwen buiten de deur waren, ja, nou, dan kunnen ze niet de neus van het kind poetsen of een boterham smeren of iets van die naart. Maar zodra ze weer thuis zijn, dan is het risico veel groter dat hij naar haar kijkt en zo van, doe jij dat even? Of dat ze het zelf weer oppakt. We hebben overigens ook gezien, was dat van redacties van internationale tijdschriften, dat het aanbod van manuscripten van vrouwen een veel grotere dip maakte dan dat van mannen. En dat gaat dan dus over internationaal, dus niet specifiek Nederlands. Maar dat betekent dus wel dat er kennelijk heel veel meer vrouwelijke wetenschappers, dat die op een of andere manier minder tijd hadden om hun artikel af te schrijven dan dat voor mannen het geval was.
En wat ook zorgelijk is, is die, als je ziet dat vrouwen over het algemeen in Nederland, maar ook daarbuiten, een veel grotere kans hebben om een baan kwijt te raken. Er is een studie van vorig jaar van Tanja van der Lippen, ook een collega van Joop en ik aan de UU en anderen, die laat zien dat als mannen en vrouwen werkloos raken, ze gaan allebei iets meer doen in het huishouden, maar vrouwen veel meer. En sterker nog, als de man werkloos raakt en de vrouw niet, neemt ze alsnog meer huishoudelijke taken op zich. Dan denk ik van ja, op het moment dat vrouwen in de coronacrisis een 3 keer zo grote kans hebben om werk kwijt te raken, en je wilt voorkomen dat zij terugschieten in een traditionele taakverdeling, dan moeten we nu echt met z'n allen gaan opletten.
Nou, dat lijkt me een uitstekende oproep. En dat niet alleen. Volgens mij moeten we het er zo ook even over hebben wat we daar dan aan zouden kunnen doen. Maar we gaan zo eerst even bellen met Ilke Pol. Hij is de HR-verantwoordelijke van de gemeente Gouda. Om vanuit van hem te horen hoe hij dat ervaren heeft met misschien wel de doelgroep die allemaal thuis hebben gewerkt. Maar dat horen we vanzelf straks van Ilke Pol. Hoor je ze ook.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ik heb Ilke Pol aan de lijn. Ilke is de HR-verantwoordelijke van de gemeente, prachtige gemeente, oude gemeente Gouda. Ilke, wat leuk dat je even aan de telefoon wil komen in jouw ongetwijfeld ook drukke dag.
Absoluut.
Hoe is het bij de gemeente Gouda met thuiswerken? Hoeveel procent van jullie mensen zitten er gewoon thuis achter hun computer?
Nou, ik denk op dit moment zeker 80-90%.
Zo.
We hebben een klein gedeelte van de mensen wat sowieso de afgelopen tijd vanuit het Huis van de Stad, zoals ons gemeentehuis heet, heeft doorgewerkt. Dat zijn mensen die werken aan de balie. Dus die geven de paspoorten af, dat soort werk, doen aangiftes. We hebben een aantal collega's bij Stadsvoorzicht, de BOA's, die werken ook vanuit het Huis van de Stad. Het grootste deel van de mensen dat werkt inderdaad gewoon thuis.
Ja, en al lang natuurlijk. Ik schat in dat ze ergens zo half maart begonnen zijn.
Ja.
Wat zijn de effecten die jij ziet bij collega's?
Ik heb natuurlijk even zitten nadenken ook over de vragen die ik zo krijg. Een van de dingen die mij heel veel opgevallen zijn, is dat het wel heel fascinerend is hoe mensen reageren op de situatie. En ook het feit dat je eigenlijk ook de collega's op een andere manier leert kennen. Het is zo dat ik heb een collega die heel een beetje wat rommelig is in zijn doen en laten, en dan ben je aan het videoconferentie en dan blijkt hij bijvoorbeeld een hele keurige kamer te hebben bijvoorbeeld. Dat is heel fascinerend. Een andere collega die is in zijn doen en laten, is die heel netjes. Die blijkt thuis een bank te hebben met een tropisch eiland erop. Dus het is heel leuk dat je de collega's op andere manieren leert kennen.
Ja, je komt ook echt in het privéleven van mensen terecht.
Nou, dat is inderdaad het leuke. Dat eigenlijk werk en privé, dat loopt toch wat meer nu zijn we door elkaar heen. En dat is toch iets wat volgens mij echt wel nieuw is. Dat hebben we de afgelopen jaren niet echt meegemaakt zo langdurig. En dat is iets wat wel echt wel opvalt, ja.
Ja, is er iets waar je je zorgen over maakt? Door dat vele thuiswerken?
Ja, kijk, we hebben ook wel een aantal collega's die zijn alleen. Zeker de eerste weken, toen echt alles op slot zat in Nederland, toen was dat voor die collega's wel echt heel lastig. Dan zijn mensen echt wel eenzaam. En dan is het wel heel moeilijk om dat zo te zien. Dus dat is de laatste tijd is dat wat beter geworden, omdat alles natuurlijk wat meer open gaat. Mensen zijn wat meer ook buiten enzovoort, dus dat scheelt dan wel. Maar die eerste maand was voor sommige collega's wel echt heel ingewikkeld, ja.
Ja, Peter steekt zijn vinger op en die staat tegenover me. En die doet volgens mij veel ook onderzoek onder ambtenaren. Dus ik ben heel benieuwd waar die door je hoofd schiet.
Ja, ik had een vraagje. En mijn vraag was of je merkt dat ook... je zei die alleenstaande ambtenaren het zwaar hadden. Vooral in het begin. Merk je dat ze het zwaarder hadden dan de mensen met kinderen? En nu jullie ook weer terug naar kantoor, dat jullie daar ook prioriteiten bij leggen om die mensen naar kantoor te halen?
Ja, precies. Ook de collega's met kinderen die hebben het ook best wel lastig gehad. Die hadden natuurlijk een dubbele belasting. En werken en ook zorgen dat ze de kinderen een beetje aan de gang hielden, zeg maar. Dus ook voor die beide groepen is het eigenlijk lastig. En wat je nu ziet is dat het kantoor langzamerhand weer wat open gaat. Dat betekent ook dat er wat ruimte is voor collega's om ook af en toe hier weer te komen werken. En dat geeft al lucht voor die collega's die het inderdaad toch wel een tijdje heel erg lastig hebben gehad.
Zijn er nou dingen, Ilke, waarvan je zegt die houden we, want die zijn eigenlijk heel goed bevallen?
Nou ja, ik denk toch wel dat zeg maar die combinatie van thuiswerken en op kantoor, dat wel iets is wat wel langer zou kunnen gaan duren. Ja, dat heeft ook echt wel zijn aantrekkelijke kant. Ik had vandaag op kantoor en er zijn ook een aantal collega's en we hebben net een rondje gemaakt van hoe is dat je nou bevallen. En er zijn er echt wel een aantal collega's die echt wel zeggen van nou, ik vond het eigenlijk wel heerlijk. Je hebt toch minder reistijd, je bent wat uitgeruster, je kan wat rustiger werken. Dus ik denk dat zeg maar die combinatie van thuiswerken en op kantoor, dat wel iets is wat we er echt met elkaar wel in zullen houden. Ja.
Joop,
gaan jullie dan ook iets doen aan de arbeidsomstandigheden van de mensen thuis? Want ik zie in mijn omgeving heel veel mensen op keukenstoelen zitten, aan wankele tafeltjes, waarvan je denkt van ja, maar dat moet je misschien een dagje doen, maar niet permanent.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Wat we in ieder geval gedaan hebben gelijk in het begin, is eigenlijk al een paar weken, hebben we gezorgd dat de mensen thuis in ieder geval een goede bureaustoel kregen. Mm-hmm. Dat ze ook andere voorzieningen kregen, zoals bijvoorbeeld inderdaad een muis of een houder voor van toetsenbord. Soms ook een extra scherm erbij, dus dat hebben we wel verzorgd. Ja, kijk, als het natuurlijk echt lang gaat duren, als dit ook echt structureel gaat worden, dan zullen we ook na moeten denken van, joh, hoe moeten we, moeten we gaan investeren ook in de werk thuis van collega's. Dat is natuurlijk een andere discussie die we dan met elkaar moeten gaan voeren. Maar die komt zeker op tafel, ja.
Ja, mooi, dankjewel. Mara, je hebt ook nog een vraag.
Ja, ik was benieuwd hoe jullie afspraken met elkaar maken over wie wanneer weer op kantoor mag werken. En we weten dat het hebben van korte lijntjes met elkaar, met collega's, met leidinggevenden heel belangrijk kan zijn. Ook in de kleinere dingen, maar ook in de loopbaanontwikkeling van mensen. Hoe zorgen jullie ervoor dat mensen evenveel kansen krijgen om die korte lijntjes te houden door op het werk te zijn?
Nou, mooie vraag.
Ja, dat is een goede. Kijk, we hebben nu in ieder geval zeg maar de terugkeer naar het huis van de stad. Ons gemeentehuis hebben we opgedeeld in een aantal fasen. Dat betekent tot 1 september is het in die zin allemaal nog vrijwillig. En is het in die zin allemaal wat vrijblijvender. Vanaf 1 september dan verwachten wij dat mensen weer voor ongeveer 50% hier naartoe komen. Dus dat betekent dat zeg maar de helft van de tijd ben je ook beschikbaar voor contact en ook voor elkaar ontmoeten. Want wat we wel merken is dat het thuiswerken heeft zeker grote voordelen ook. Maar die spontane ontmoeting en dan het spontane gesprek waar ook natuurlijk ook goede inzichten uit kunnen voortkomen. Ja, dat mis je wel. Dus we willen vanaf 1 september willen we toch mensen ook vragen om weer ongeveer de helft van de tijd ook weer hier naartoe te komen. En dan zullen ook dit soort gesprekken, ook bijvoorbeeld over loopbaan, die zullen dan ook weer wat makkelijker kunnen worden gevoerd.
En nog een tweede vraag erbij. Als je vanaf september wilt dat mensen voor de helft van de tijd weer op kantoor werken, hoe gaan jullie om met mensen die in een risicogroep vallen? Of kinderen hebben die in een risicogroep vallen of ouders, et cetera, voor wie ze zorgen?
Ja, dat is een hele interessante discussie. Kijk, wat wij in ieder geval doen is voor onze eigen mensen zorgen dat de werkplek gewoon veilig is. Dus wij houden ons natuurlijk aan alle richtlijnen en dergelijke. En dan kom je ook een beetje op het punt van ja, waar houdt de verantwoordelijkheid van de werkgever op en waar begint die? Die discussie die zullen we ook de komende tijd wel met elkaar gaan voeren. Waarbij over het algemeen zo is dat we ook wel zorgen voor maatwerk. Dat als er echt bijzondere omstandigheden zijn, dan vraagt dat ook om maatwerk. En ja, het is wat lastig om daar ook gewoon wat algemene richtlijnen voor te hebben. En dat doet ook geen recht aan de bijzondere situaties waarin mensen ook soms kunnen zitten.
Ja, nou heeft Mara onderzoek gedaan naar de verdeling door het thuiswerken, eigenlijk de verdeling van de zorg voor kinderen en mantelzorg tussen man en vrouw binnen het gezin. En daar blijkt eigenlijk uit dat het veel niet positief is voor de verdere emancipatie van vrouwen in het werk. Heb je daar een idee over hoe jullie daarmee om zouden kunnen gaan, Ilke?
Cool. Wel een grote vraag is dat.
Ja, jongen, of jij het even allemaal wil oplossen.
Ja, als dat zou kunnen, nou, dat zou niet best zijn. goed, weet je, kijk, ik ben wel geïnteresseerd inderdaad in dat onderzoek dan. Kijk, ik zou zelf zeggen dat misschien ook de verhouding werk-privé, dat juist weer wat beter verdeeld wordt. Omdat mannen ook wat meer thuis werken, zou je zeggen dat ze dan op die manier ook wat meer taken thuis zouden kunnen doen. Ik sprak vorige week een collega, dat is dan een dame, een vrouw, en die vertelt van, ik begin soms om 8 uur. En ik heb het zo geregeld, zegt ze, dat mijn man die kookt. En dan zegt hij om 7:15, roept hij naar boven, joh, het eten is klaar. Dat was toen vooral een gesprek over het feit dat je soms ook wel heel erg lang thuis door kan gaan met werken. Maar goed, dat was ook wel weer een signaal dat blijkbaar ook in sommige situaties ook mannen blijkbaar een aantal dagen thuis oppakken. Dus ja, ik vind het een hele lastige.
Wij verwachten natuurlijk ook niet dat je het in één keer kunt oplossen. Maar ik vrees dat de feiten dat een beetje tegenspreken. Moeders rapporteren voor de crisis 64% ervan dat zij meer of veel meer deden dan hun partners als het gaat om de zorg voor kinderen. En dat is in de coronacrisis 60%. 10% van de vaders geeft aan meer of veel meer te doen dan hun partner. Maar wat wel natuurlijk een positieve kanttekening is het dat 22% van de vaders geeft aan meer te zijn gaan doen in de coronacrisis als het gaat om de zorg voor kinderen. En 17% meer in het huishouden. Maar als je dat vergelijkt met de verdeling tussen mannen en vrouwen, tenminste als het om moeders en vaders gaat, dan zie je dat het nog altijd zeer ongelijk is verdeeld tussen moeders en vaders.
Ja. Ja, dat is interessant. Als je HR-eindverantwoordelijk bent voor de gemeente, dan liggen er zoveel vraagstukken op je bordje, kan ik me zeker voorstellen. Ik zit hard te denken of ik nog wat van je... Ja, ik wil natuurlijk heel veel van je weten, Ilke. Kijk, Peter die denkt... Als ik twijfel, dan komt Peter tussendoor. Ja, Peter. De laatste vraag, Peter.
Okay. Wat denk je dat zelf de grootste uitdaging wordt voor het volgend jaar? Zit ze allemaal hoog voor jou?
Ja, nou ja, goed. Wat ik zelf zie is van dat zeg maar heel veel van het werk is gewoon de afgelopen tijd door kunnen gaan. Hè. En dat is eigenlijk best heel efficiënt en effectief geweest. Ik denk dat sommige overleggen, ook op afstand, dat eigenlijk misschien via videoconferencing wel effectiever is. Wat zakelijker is dan sommige overleggen op kantoor. Maar wat ik wel merk is dat zeg maar het echte vernieuwen. Dus het ja, toch ook met elkaar aan de gang gaan met innovatie op het werk. Dat vraagt ook wel weer ontmoeting. Het vraagt ook wel weer een andere vorm van het overleggen met elkaar. Dus volgens mij is een van de grote uitdagingen ook voor leidinggevenden. En hoe je ook zeg maar verschillende werkvormen eigenlijk kan toepassen. Om effectief met je team aan de slag te gaan. Dat is volgens mij een van de grote uitdagingen die ik zelf ook heel fascinerend vind. Hoe ga je dat ook vanuit mijn rol, maar ook vanuit andere leidinggevenden, hoe ga je daar invulling aan geven?
Ja, dat is interessant, want je ziet ook, als je kijkt wat in het begin van de uitzending over wat is dit nu nieuw dan vroeger. Als je kijkt naar de onderzoek van vroeger, dus aanhalingstekens, over thuiswerken, dan zeggen ze, wat is de reden om thuis te werken? Is dat reizen? Je minder hoeft te reizen? Nee. Was de reden is dat je dan gestoord, rustig, gefocust kunt werken. En dat sluit heel goed aan met wat je nu zegt. Dus dat van sommige dingen zijn, kun je heel goed thuis doen. En als je wil net vernieuwen, dan is dat de vraag van, ja, hoe ga je dat thuis organiseren? Ja.
Ja, laat het nou net het onderzoeksthema van Peter zijn. Dus volgens mij als je nog mee wil doen aan een onderzoek, Ilke, dan moet je even contact zoeken met Peter Kruijen. Dan komt dat helemaal goed. Ja, Ilke, dank je wel met je voor het korte gesprek. Veel succes de komende tijd met deze spannende tijden en alle implicaties die dat natuurlijk ook voor jouw vakgebied heeft.
Zeker, dankjewel. Leuk om te doen. Fijne middag. Dag.
We praten zo verder met Peter Kruijen, Mara Jerkes en natuurlijk met Joop Schippers. En dan wil ik natuurlijk weten, wat kunnen we doen?
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, het is tijd, dat zijn jullie natuurlijk altijd gewend in het laatste blokje van mij, tijd voor actie. Want als er niks gebeurt, dan is al deze kennis die wij over jullie hebben heen gespreid niet zo heel nuttig. De grote vraag is wat morgen te doen met alle kennis die er beschikbaar is over heel langdurig thuiswerken en waar we het vandaag over hebben gehad. En ik ga gewoon eens beginnen bij Peter, dat lijkt me wel gezellig.
Dankjewel.
Ja.
Nou, als ik één ding denk van oké, dat was wel goed aan deze periode. Dan even laten zien hoe goed mensen kunnen improviseren. En wat je nu ziet op een aantal plekken is dat juist weer probeert om alles vast te leggen in regels. Corona-proof te maken. En dat de vraag is, schieten we daar niet het doel voorbij? Met als corona-proof te maken. Één ding. En laten we tegelijkertijd dan proberen te kijken die ruimte voor improvisatie vast te houden. En dat te reflecteren zo meteen. Oké, hoe kunnen we dat blijven inzetten? Ook thuis, werk privé, maar ook op het werk. Oké, we hebben toch heel veel dingen voor elkaar gekregen. Het kan toch allemaal plotseling. Dus hoe kunnen we dat meenemen?
Ja, en hoe verklaar jij dat?
In de overheid land heet zoiets een risicoregelreflex. Als er risico's ontstaan, moet allemaal weer vastgeregeld worden. Ja, dit risico had niemand overzien. Dus was gewoon heel veel ruimte. Een crisis is altijd ook een drama, maar ook een kans. En dus werd plotseling heel veel dingen mogelijk. En zie je dat heel veel mensen ook heel veel dingen zelf kunnen regelen.
Dus als er echte urgentie is, dus een echt risico is, dan gaan we geen regels maken, maar dan gaan we dingen doen.
Dan moeten we handelen.
Grappig,
En tegelijkertijd wat je ziet, en dat is hier wel iets om over na te denken, hoe houden we het vast, is het ook iets wat, wie kan het, lukt het wel om dit te doen en wie lukt het niet? Wie durft wel gebruik te maken van bijvoorbeeld van de noodopvang. En wie durft dat niet? Dus als je kijkt naar mijn vrouw werkt in de zorg. Wij hebben gewoon de eerste dag gebeld naar de noodopvang. Mogen we komen? Ja, dat mag eigenlijk niet, want één persoon werkt maar in de zorg. Toen hebben we gezegd, we gaan op de streep te staan. En ja. Ik weet van collega's van mijn vrouw, die hebben dat niet gedaan. Die hebben dus niet gebruik kunnen maken van noodopvang. Dus dat is een ander punt eigenlijk. Let ook op de verschillen tussen mensen.
Ja, mooi. Mara.
Ik denk dat je eigenlijk goed kunt aansluiten bij wat Peter net zei over let op de verschillen. Onze gast Ilke zei net ook, we hebben nu een kijkje in de keuken kunnen nemen. Soms letterlijk bij mensen die gewoon werk en privé allemaal door elkaar halen. Als werkgever mag je dus ook bewust zijn van het feit dat mensen allerlei privéverplichtingen hebben. Soms is dat zorg voor kinderen. Soms is dat zorg voor een ouder of een ander familielid. Wat doet dat met iemand als werknemer? En zeker als wij nu teruggaan naar de werkvloer, waarvan je misschien 50% van de tijd of meer weer op kantoor moet zijn. Let erop dat het niet voor iedereen even makkelijk is om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
Wordt weer een omschakelmoment eigenlijk.
Zeker weten. Dat wordt een absoluut omschakelmoment. En let op bij dat omschakelen dat je niet achterblijvers krijgt. Mensen die niet mee kunnen gaan vanwege misschien een kind die in een risicogroep valt. Of een ouder waardoor ze niet zoveel meer op het werk durven te komen. En iets waarvoor ik al langer pleit. Ga het gesprek aan met alle werknemers. Ga er niet vanuit als werkgever dat de vrouw verantwoordelijk is voor de zorgtaken. Mannelijke werknemers willen dat vaak ook, maar krijgen soms de ruimte niet binnen een organisatie. De zorg van een werkgeversorganisatie of een organisatiecultuur, waar het makkelijk is voor iedereen om dat aan te kaarten en de ruimte te krijgen om werk en privé te combineren.
Mooi. Joop, jouw laatste advies om in actie te komen.
Ik denk dat heel erg aansluit bij wat de vorige sprekers gezegd hebben. Scheer mensen niet over één kam. Sommige mensen die gedijen veel beter bij thuiswerken dan anderen. Dat is de afgelopen maanden gebleken. En dat zal in de toekomst ook zo zijn. Als mensen dan thuiswerken, en ik refereerde daar al even aan toen we met Ilke spraken, zorg dan ook voor goede thuiswerkfaciliteiten. Dat hebben we in het algemeen binnen bedrijven, binnen organisaties steeds beter geregeld. Met bureaus die je kunt verstellen enzovoort. Maar thuis is dat vaak nog een rommeltje. Dus ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je jezelf als organisatie niet rijk moet rekenen. En nu al moet beginnen te denken van, oh, wij kunnen wel met zoveel minder kantoorruimte, omdat de mensen wel thuis werken. Dat moet je eerst echt nog eens even goed uitzoeken en niet nu al een streep door de nieuwbouwplannen zetten.
Nee, en los daarvan zijn er natuurlijk ook heel veel mensen achtergekomen dat als je veel thuis moet werken, dat je eigenlijk daar je huis helemaal niet voor is ingericht.
Nee, precies. Ik bedoel, het hangt heel sterk af van hoe groot je woont of hoe klein je woont, hoeveel kinderen er in huis zitten. En ook daar zul je dus als werkgever bij het toedelen van tijd op de werkvloer rekening mee moeten houden. Dat sommige mensen, die kunnen überhaupt niet thuis werken. Dus daar moet je gewoon zorgen dat er altijd een plek voor beschikbaar is. En andere mensen, die kunnen het en die willen het. Die kun je dan ook inderdaad faciliteren. Maar zorg wel dat er ook gemeenschappelijke momenten zijn waarop iedereen er weer is, dat je inderdaad met elkaar kunt praten. En de vernieuwing waar we het net al over hadden, daar is dat toch dat contact, dat intermenselijk contact live heel belangrijk voor. En dat moet je dus ook overeind houden. En als je zegt van we koersen dus op systematisch meer thuiswerken, dan moet je ook die ontmoetingsmomenten meer gaan organiseren.
Ja, en dat vind ik wel weer grappig dan. Hè? Ik hoor nu ook alweer verhalen van mensen die uren achter de Teams of de Zoom of weet ik wat zitten. Dus in plaats van dat ze van vergadering naar vergadering gaan, klikken ze een keer en zitten ze weer met andere mensen. Ja, we moeten ook gewoon eens een keer goed nadenken over hoe we überhaupt werken, toch? Wanneer doe je wat?
En daar speelt dan dus ook het aspect van beweging een rol. Want inderdaad, als jij 5 uur achter Teams gezeten hebt, dan sta je op en denk je, wat ben ik stijf inmiddels.
Dus in die zin is dat niet goed voor je.
Nee, precies.
Ja, als je zoontje 5 uur achter elkaar zit te gamen, dan maak je je zorgen. Maar als je dat zelf doet, dan vind je dat geen enkel probleem. Mara?
Wat ook belangrijk is, als dat thuiswerken steeds meer ingeburgerd raakt, dat we ook opletten wat de grenzen zijn tussen werk en dingen buiten het werk om. Want wat wij zien is dat mensen veel meer op andere momenten zijn gaan werken, in de avonden en in de weekenden. Voor je het weet, vloeit alles in elkaar over. En dat hebben we sowieso de laatste decennia gezien, dat werk en privé veel meer in elkaar vloeien.
Ja.
Zeker als je dan ook ziet dat de werkdruk dan vervolgens toeneemt en het psychisch welzijn van mensen ook verandert. We moeten echt opletten dat het thuiswerken niet ertoe leidt dat mensen overal en altijd maar aan het werk zijn. Er mogen ook wel wat grenzen zijn.
Ja, en dat we s'avonds om 11 uur WhatsAppjes aan het beantwoorden zijn. Hè? Dat merk ik zelf ook wel. Ik denk, jongens, kom op. Om 11 uur moet je niet meer WhatsAppen over je werk. Kom op, hé. Ga iets leuks doen. Ik dank jullie zeer. Ik heb zo'n flauw voorgevoel dat als er weer nieuw onderzoek is, dat we jullie terug zullen zien. Tenminste, ik hoop het ook een beetje.
Graag.
Ik vond het in ieder geval bijzonder leuk dat jullie er waren. Dus dank daarvoor. Mara Jerkes van Universiteit Utrecht en Peter Kruijer van de Radboud Universiteit. En Joop, ik zeg alleen maar tot aan de andere kant van het uur. Want straks gaan we het met Joop Schippers hebben. Over Schipper. Ja, Schippers. Ik zeg het goed. Ja. Over, ik bedoel het. Het vloekte eruit. Ik dacht, was het nou Schipper of Schippers? Maar ik ben scherp. Over zijn prachtige onderzoek wat hij 5 maanden lang heeft gedaan. Ondersteund door de NSVP. En dan gaat het vooral over de arbeidsmarkt van de toekomst. En hoe dat dan uitpakt voor jongeren. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Wil je naar meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar peoplepower.radio. En daar vind je nog 240 andere afleveringen. Veel luisterplezier.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl